Welkom op de
Frederik
en Frederik Falen podcast.
Lisa is zaakvoerder van Uncover, een marketingbureau gericht op verzekeraars en zakenkantoren. Dit gesprek met haar vond ik heel inspirerend op zowel zakelijk vlak als persoonlijke ontwikkeling.
Inderdaad, Melissa gaan we het hebben over ondernemen als people pleaser, hoe je daar het beste mee omgaat en ook hoe het bepalen van de juiste focus je kan helpen met het behalen van jouw eigen gedefinieerd succes. Lisa, vertel eens even over jezelf. Wie ben jij en wat doe je?
Ik ben Lisa Couleet. Veel mensen vroegen zich waarschijnlijk al af hoe je mijn naam moet uitspreken, maar bij deze Couleet. Ik kom uit West-Vlaanderen, dus ik hoop dat ik mijn vette E een klein beetje kan wegsteken in dit gesprek en dat het verschil tussen G en H ook duidelijk is, maar ik doe mijn best. Ik ben bijna 30 en vorig jaar ben ik eigenlijk mijn eigen marketingboutique-agentschap opgestart. Uncover heet het. En Uncover is eigenlijk een marketingbureau die enkel en alleen werkt voor verzekeringskantoren, bankverzekeringskantoren, zakenkantoren, dus specifiek de financiële en verzekeringssector. Die niche heb ik zelf gekozen omdat ik bankverzekeringen gestudeerd heb en zelf een aantal jaar actief geweest ben in die sector. En ik zag daar een nood bij, bij ex-klanten, ex-werkgevers, om daar effectief mee te gaan helpen op vlak van marketing. En dat loopt goed op dit moment. Er is veel vraag. Ik voel dat de nood er steeds meer komt. Dus het is heel fijn en uitdagend.
Wat betekent succes voor jou?
Ik vind dat een hele moeilijke vraag. En een vraag die heel veel gelaagdheden heeft. Maar wat ik persoonlijk vind, is dat succes is iets dat heel vaak te pas en te onpas in de maatschappij gebruikt wordt als een woord. En zolang dat je dat niet voor jezelf een betekenis geeft, dan gaan anderen dat voor je wel invullen. En wat ik voel, ik heb best wel een verleden op vlak van zelfbeeld en je goed voelen in je vel. En als je dat niet, zolang dat je dat echt niet duidelijk bepaalt van wat is je succes, dan ga je heel snel je slecht voelen door je omgeving die daar een betekenis aan geeft. En wat ik vooral ook voel is dat, en dat was soms een tegenstrijdigheid, ik voelde mij soms perfect succesvol in een situatie waar dat je het gevoel hebt dat je eigenlijk aan het falen bent. En dat was vaak zo een dubbel gevoel van hoe komt dat nu? Of je omgeving ziet jezelf aan het falen tussen aanhalingstekens, maar anderzijds voelde je van ik leer je superveel uit. Ik voel me eigenlijk best wel succesvol. Dus dat is iets dat ik denk ik het laatste jaar enorm veel betekenis aan proberen heb te geven aan het woord succes. En ik denk dat succes iets is dat je ook niet op één domein in je leven kunt bekijken. Je moet het over je volledig levensspectrum bekijken, want dan pas krijgt het ook effectief waarde. Je kunt bijvoorbeeld zeggen, het doel met mijn bedrijf is om zoveel omzet te halen, zoveel klanten, zoveel mensen aan te werven, en je kunt dat doel perfect halen en zou dan eigenlijk per definitie succesvol zijn. Maar als je daarbij inboet op je werk, privéleven, je niet meer gelukkig voelt in je sociale interacties, kun je dan zeggen dat je succesvol bent, in mijn ogen niet. Dus dat is zoiets, ik heb er veel over nagedacht en naar aanleiding van deze podcast. En ik denk, of voor mij, succes is bepalen welke waarden dat je draagt over alle spectra in je leven. En die waarden naleven in waar dat je naartoe wilt gaan.
Heb je dan een verschil tussen zakelijk succes en privé succes? Of is dat één overkoepelend ding voor u?
Ik denk dat heel veel dingen overlappen sowieso. Het gaat eerder over de identiteit of de persoon dat je wilt zijn. De persona dat je wilt zijn in je leven. En ik denk dat heel veel dingen overlappen uiteraard. Hè. Als je zit niet anders als je werkt dan in je privéleven. Maar heel veel dingen liggen wel anders. Ik voel nu steeds meer dat ik zoek naar balans in dingen. Ik denk dat daar andere waarden aan gekoppeld zijn, sowieso. Maar als je weet van waar dat je naartoe wilt en welke waarden dat je wilt dragen, kun je sneller ook de juiste beslissingen nemen, de juiste focus. En elke ja heeft een impact sowieso op iets. En zolang dat je niet weet, wat wil ik gaan doen, zeg je soms op de verkeerde dingen ja of op de verkeerde dingen nee. En heeft dat dan een impact op een ander vlak in je leven? Dus dat is zoiets waar ik momenteel wel heel hard mee bezig ben.
En ik ben nog nieuwsgierig. Is er iets dat je daar binnen absoluut wil bereiken?
Goh, ja, dat is een goede vraag. Ik denk sowieso, wat dat al heel lang een drijfveer van mij is, is om zo het uiterste uit alles, of vooral het uiterste uit mezelf te kunnen halen. En persoonlijke groei is altijd een hele harde drijfveer geweest, maar dat op alle vlakken. Je kunt op elk vlak persoonlijk groeien. En uiteraard, ondernemen is een speelveld voor persoonlijke groei, omdat ja, dat is de perfecte omgeving om te leren groeien. Maar anderzijds ook op andere vlakken. Hè. Ik ben zelf muzikant, ik dirigeer nu sinds kort ook een jeugdorkest. Dat zijn ook dingen waar ik in wil groeien. En dat staat heel centraal, dat is zo'n rode draad door alles in mijn leven. Maar daaraan gekoppeld heb je zo wat subwaarden. Bijvoorbeeld, ik wil altijd humble en vriendelijk zijn. Ik wil niet de persoon zijn dat mensen denken dat ze een vieze of dat is geen toffe. Dat is iets dat ik heel belangrijk vind. Dus ik ga nooit mijn persoonlijke groei misbruiken, bijvoorbeeld om grof of boos of raar te zijn. Maar anderzijds, ik denk dat de rode draad is. En dan heb je je waarden daarnaast in het ondernemerschap, in je persoonlijke ontwikkeling, je relaties, dat je daar dan in doordraagt.
En die groei is een interessante, want dat brengt ons een beetje naar de start van het verhaal, dat je met Uncover ook wilde groeien en daar een eerste aanwerving mee hebt gedaan. Dat is 1,5 jaar geleden, als ik me niet vergis.
Ja, dat zal zoiets zijn, inderdaad. Ja, dat is wel een leuk verhaal, omdat ik denk dat heel veel dingen wat ik nu zeg ook voortgekomen zijn uit het traject dat ik het laatste 1,5 jaar heb afgelegd. Dat is met heel veel ups, maar vooral met heel veel downs geweest. Ik kijk daar super enthousiast op terug. Dat is ook nog maar recent, want ik denk dat ik de laatste 6 maanden wel mijn peren gezien heb. Ik denk in definitie van falen en succes dat heel veel mensen naar mijn traject zouden kijken van die heeft wel een paar fuck-ups gedaan, maar zelf kijk ik er heel positief op terug. Misschien een klein beetje kadering, dus ik ben nu 4,5 zelfstandig eigenlijk. Eerst gestart als freelancer in de marketingwereld. En op een duur die transitie willen maken naar echt een agentschap en die specifieke niche, want voorheen werkte ik voor allerhande type bedrijven in verschillende industrieën. En ik denk dat ik dat serieus onderschat heb, welke impact dat heeft op hoe dat je de dingen doet, hoe dat je profileert. Ik denk dat ik dat in eerste instantie enorm heb onderschat. En die transitie maken, dat was al een eerste iets die niet zonder stoten is verlopen eigenlijk. Vooral het durven nee zeggen op opportuniteiten om korte termijn snel cash of dat soort dingen. Ik denk dat een eerste... laat het ons obstakel noemen. Ik hou niet zo van het woord falen.
Was dat dan het effectief tegen een foute klant nee zeggen? Dat
is ja, bijvoorbeeld. Dan... Ja. Een opportuniteit die op je pad komt en eigenlijk weet je van, ja, dat past niet binnen mijn niche, maar toch doet het omdat je denkt, ja, oké, ben ik toch zeker van dat geld? Of het lijkt me toch interessant bij iemand die heel snel enthousiast wordt. Dus dat is bijvoorbeeld iets die... best wel een proces was om daar te geraken. En op een bepaald moment zat ik echt in een luxe situatie dat er gewoon zoveel werk was. Freelance werk. Ik had heel veel klanten. Er was werk voor meer dan 1 persoon. Toen dacht ik, ja, ik wil toch een cover opstarten. Het is het ideale moment om er iemand bij te nemen. Dan moet ik het niet meer allemaal alleen doen. En ondertussen kunnen we samen onze schouders onder een cover zetten. En dat is eigenlijk een grote fout geweest, achteraf gezien dan, want op dat moment besefte dat niet. Dus ik ben zo wat hals over kop in een hiringproces gedoken zonder daar heel veel over na te denken. En ik had heel snel een goed gevoel bij iemand en die persoon ook effectief aangenomen. En so far so good. Eerste maanden verliepen heel goed. Ik was nog altijd die transitie freelance een cover aan het maken. Maar je kunt je wel voorstellen dat dat niet zo makkelijk moet geweest zijn met iemand in dienst die zich focust op een cover. En jij bent ondertussen met je aandacht verdeeld over verschillende klanten die eigenlijk niet binnen een coververhaal passen. En dus na een tijdje... begon dat zo wel wat frustreren bij mezelf. Ik voel dat als ik kijk zo, dus die persoon is in december aangeworven geweest. En in de periode april, mei daarna, denk dat we toen 4, 5, 6 maanden ver waren, voelde ik bij mezelf een enorme frustratie naar boven komen. Het is begonnen bij mij frustreren. Dan is dat begonnen bij niet meer willen opstaan en echt het gevoel hebben van, ben ik hier hele dagen aan het doen? Ik vind het niet meer leuk. Echt alle werkvreugde was weg. En in juli vorig jaar ben ik eigenlijk plots, na een paar dagjes verlof, tot de constatatie gekomen van, ik stop ermee, ik heb het gehad. Ik stop een cover, ik ga terug freelancen, ik ga die persoon ontslaan. En ik stop er eigenlijk volledig mee. En ik heb dat ook effectief gedaan. Dat is best wel moeilijk geweest. En dan, als ik er nu op terugblik, dus in oktober ben ik een weekje naar de zee geweest om dat eens even te analyseren van wat is er gebeurd. Toen bleek eigenlijk dat mijn hart nog steeds bij het een coververhaal lag. En dat was een enorme takeaway voor mezelf, van er moet iets misgelopen zijn, want in feite wil ik nog altijd dat een coververhaal doen. Waarom heb ik daaraan mee gestopt? Wat is er eigenlijk misgelopen? En ik ben dan zo wat meer in detail gaan bekijken en ik denk dat er heel veel fuck-ups geweest zijn in heel dat hiringproces die ertoe geleid hebben dat ik eigenlijk geen zin meer had om het bedrijf verder te zetten. En dat is, je zou kunnen zeggen, ja, dat is een faling of je bent er gefaald. En misschien is dat wel zo. Ik bekijk het zo niet echt, omdat ik vind van, ja, oké, het was bijna wel gefaald, want ik was er bijna mee gestopt. Ik heb er mega veel uit geleerd. En nu, flash forward, ik denk dat ik met 2 stappen achteruit er straks 5 vooruit ga kunnen zetten. Met de learnings die eruit voortgekomen zijn. En ja, dat is wel een intensief proces geweest, want de impact ligt niet enkel op jezelf. Allee, je hebt iemand in dienst, die persoon is niet meer in dienst. Ik heb daar wel een serieus schuldgevoel over gehad. Anderzijds ook die beslissing uitgesteld om die persoon te ontslagen. Maar natuurlijk heeft dat ook een impact op je cijfers. Zijn iemand aan het betalen die eigenlijk niet meer aan het werken is, die zoals self-learning aan het doen was, omdat ik het niet over mijn hart kreeg om die te ontslagen. Dus dat heeft wel een serieuze impact op je cijfers, op je bedrijf, op je gevoel. Op een duur zijn aan het werken om iemand anders te betalen en nog het er zelf bijna niks meer aan over. Dus ja, het is niet zo gemakkelijk geweest.
Was dat ook hetgeen dat u dat die goesting wat ontnam? Wat je daar net zei? Je zei, ik had geen goesting meer.
Op dat moment niet. Ik denk dat de goesting vooral weg was door het gebrek aan een visie. Op dat moment wist ik echt niet wat willen we precies doen met een cover. Ik wist wel, we willen werken voor verzekeringskantoren, maar dat was zo niet echt duidelijk wat dat we gingen doen. En op den duur begon ik en zowel mijn werknemer daar een eigen inkleding aan te geven zonder echt aligned te zijn daarover. En dat zorgde wel voor wat frustraties. En ik ben dan zo'n people pleaser, dus ik gaf daar dan niet echt aan toe. En het resultaat was eigenlijk dat ik heel veel dingen zelf deed of anders deed, of al het werk bleef zo altijd bij mij hangen, omdat ik dat niet zo goed kon uitleggen aan die persoon van, ja, maar eigenlijk moeten we dat echt doen om die en die en die reden. En die persoon was dan op dat vlak heel perfectionistisch van, ja, nee, ik vind niet dat we dat zo moeten doen. En op den duur zijn je gewoon heel de tijd compromissen aan het maken bij jezelf, omdat je niet durft eerlijk zijn tegen die andere persoon.
Dat is al een heel interessant overkoepelend verhaal. Ik wil even teruggaan naar die periode van april en mei, wanneer dat zoals fout is beginnen lopen voor u. En hoe dat je dat hebt gemerkt. Wat waren de eerste kleine of grote dingen misschien zelfs die je opmerkte, dat je dacht van, oké, het zit hier eigenlijk niet helemaal juist?
Dat is een goede vraag. Ik denk dat het sowieso een beetje geëscaleerd is van kleine dingetjes naar sowieso typische nemmertje die zich opvult. Ik denk dat de belangrijkste dingen waren in het begin dat ik niet echt durfde projecten echt voorstellen aan die persoon. Omdat dat komt ook voort, achteraf gezien, uit een missen DNA-match. Want dat was een persoon die heel risicoavers was, heel perfectionistisch, had zijn beeld over hoe dat iets moest zijn en kon er heel moeilijk van afwijken. En dus ik wist dat, ik voelde dat, op dat moment niet, maar ik wist van, ja, we hebben hier nu iets besproken met een klant. Ik weet dat die persoon daar moeite mee gaat hebben dat dit de situatie is. En die gaat hem daar constant aan storen en eigenlijk heel de tijd daarop blijven doorboren. En het resultaat was van, ja, ik ga dat gewoon zelf doen. En die hoeft dat niet te weten. die klant gaat tevreden zijn, ik ga tevreden zijn. Dat waren een ophoping van dit type situaties dat ik plots begon beseffen van, ja, eigenlijk kan dit niet. Allee, dit is mijn bedrijf, ik heb er mijn geld in gestoken. I'm in charge. En eigenlijk moet ik leren om dat los te laten. Maar op dat moment zijn we 6-7 maanden verder. Je kunt je wel gaan voorstellen dat plots een ommezwaai, dat dat niet zo makkelijk is. En dat dat ook voor die persoon heel veel frustraties met zich meebracht. Van, ja, maar je zit heel de tijd te zeggen dit en nu plots draait je kar. En ik denk dat dat de eerste signalen waren. Dus het feit dat ik niet meer mezelf kon zijn en eigenlijk heel veel filterde voor het bij die persoon kwam, om niet te hoeven omgaan met zijn feedback. En ik voelde op den duur dat dat mij heel weinig energie gaf. Dus ik ben beginnen zoeken naar andere energiegevers in mijn leven. Dus vroeger gaf mijn werk mij heel veel energie en nu nam het alleen nog energie. Of op dat moment nam het alleen nog energie van mij. En ik ben dan beginnen zoeken buiten ondernemen, buiten mijn werkleven, naar energiegevers, waardoor mijn focus volledig is afgedwaald. Dus op den duur was ik overdag dingen aan het doen voor muziekverenigingen, omdat ik dacht, ah, dit geeft mij mega veel energie. En dat waren dan op den duur wel signalen van, ja, maar dat klopt hier niet. Er is hier iets die niet klopt. En ik dacht op dat moment dat het eerder lag aan een cover en de markt, want de verzekeringsmarkt, ik denk dat we het allemaal weten, maar dat is een zeer grote mannenmarkt. Met vaak wel, het is al een betere, maar heel vaak grijze oude mannen in pak. Heel autoritair, heel commercieel. En destijds ben ik ook uit die sector gestapt, omdat dat voor mij een mismatch was. Dus ik dacht initieel, dat is het probleem, de focus. Dus zijn we een klein beetje beginnen focus verruimen opnieuw. En een aantal projecten beginnen aannemen buiten de verzekeringsmarkt. Maar ook daar voelde ik van, het is heel moeilijk. Opnieuw kwamen diezelfde obstakels naar boven. Niet kunnen projecten doorbrengen tot aan die persoon, omdat ik wist van, die gaat dat niet kunnen plaatsen in die context dat we dingen zo moeten doen. Dus eigenlijk, als ik er achteraf op terugkijk, was dat een hele slechte DNA-match. En daarin voel ik mij wel gefaald, omdat die persoon kan daar niks aan doen. Hè. Als hij dit hoort, dat is totaal zijn schuld niet. Dat is eigenlijk mijn schuld, omdat ik destijds nooit heb nagedacht van wie heb ik eigenlijk nodig naast mijn zee. En nu besef ik hoe belangrijk dat eigenlijk is om ja, ook iemand te vinden waar dat je energie uit kan halen en dat je eigenlijk geen filter nodig hebt. Je moet jezelf kunnen zijn. En ik denk dat dat vooral de signalen waren dat niet meer klopte bij mij. Dat is nog altijd heel high level eigenlijk en niet super specifiek, maar dat is een proces geweest van 3-4 maanden voordat dat binnengesijpeld is bij mij van ja, er was iets mis.
Dus inderdaad heel geleidelijk, dus er was eigenlijk ook geen mogelijkheid om dat van dag 1 op te merken, denk ik dan.
Inderdaad, maar moest ik dit nu opnieuw doen, zou ik dit helemaal anders aanpakken en zou je dat wel voor kunnen voorkomen. En ergens neem ik mezelf dat niet zo kwalijk. Want alles is nieuw, uiteraard. Je kiest ervoor om te gaan ondernemen. Dus ik heb geen ondernemersfamilie. Je kiest om iets te doen die volledig buiten je comfortzone is. Dus ergens weet je van, er zullen situaties op mijn pad komen dat ik totaal niet weet hoe ik ze moet aanpakken. Maar ergens heb ik het wel onderschat en mis aangepakt. Fair enough. En de volgende keer zou ik dat wel kunnen vermijden, bijvoorbeeld.
Zijn die verwachtingen van elkaar ooit besproken geweest, zowel van uw kant als teamlid, dat hij misschien ook dingen begon te merken van, ja, maar Lisa, hoe zit het precies?
Dat is een hele goede vraag. Ja en nee. Die zijn wel besproken geweest, maar er zijn nooit concrete acties aangehangen geweest. Dat is ook iets dat ik, als ik mijn weekje analyse van het hele verhaal gedaan had, dat bij mij is doorgesijpeld van, we hebben heel goed kunnen praten altijd, maar dat is nooit effectief. Zijn daar duidelijke acties in voorgekomen? Ik denk ook dat op dat vlak, en ik denk dat Bram mij daar gelijk gaat in geven achteraf gezien, dat wij te verschillend zijn in onze manier van werken om ooit goed samen te kunnen gewerkt hebben. Ik ben, als je het kleuren persoonlijkheid spectrum bekijk, een heel geel persoon. Ik drijf vooral op enthousiasme en ik kan heel intens zijn daarin. En dat zorgt dat ik een heel goed commercieel profiel ben. Maar als het gaat over details, ben ik daar vaak wat lakser in. Ik doe heel veel dingen op gevoel. En hij was net het omgekeerde. En dat is sowieso iets dat... Ja, ik wist dat wel, dus dat frustreerde een beetje soms van beide kanten. Ik had soms zoiets van, doe jij een keer iets meer op gevoel en meer met de flow? En hij had zoiets van, ja, maar wordt hier nu precies verwacht van mij? En op den duur was ik de zondagavond gewoon 3-4 uren Word-documenten met briefings aan het schrijven. Alles tot in detail. Om toch ervoor te zorgen dat hij zich comfortabel voelde in wat dat hij aan het doen was. Dat ik het gevoel had van, ja, ik ben geen slechte baas of zo. Maar eigenlijk, hoe dat ik ben, is niet zo erg. Allee, ik weet dat ik daar wel in kan groeien. Maar dat is een belangrijk iets dat ik nu wel meeneem. Dat ik iemand zoek die daar beter mee overweg kan met hoe dat ik ben. En dat beter in een context kan plaatsen.
Het is misschien ook op welk moment je wie nodig hebt binnen een project of binnen je bedrijf. Want heb ik dat juist begrepen dat je, simpel gesteld, een kopie van u zocht om een cover te laten groeien en niet zozeer een aanvulling op iets waar je niet goed in bent. Bijvoorbeeld dat stuk analyse, maar dat je meer echt iemand zoekt om op uzelfde manier een cover mee te laten groeien.
Ik denk dat ik op dat moment gewoon niet zo goed wist wat ik zocht. Ik heb me laten leiden door de projecten die op tafel lagen. Iemand gezocht waar ik een goed gevoel bij had, maar niet echt nagedacht over wat zal een cover worden en welk type mensen hebben we nodig als we effectief dit bedrijf opstarten en daar iets van maken. Dus dat is heel hard op gevoel gelopen. Naar de toekomst toe, bijvoorbeeld, ik ben wel van plan om opnieuw mensen aan te nemen. Is het al veel duidelijker welk profielen dat ik zoek, omdat ik ook nagedacht heb van wat dat mijn rol zal worden. En al een keer dat je weet van, dat wordt mijn rol, dan weet je ook welke rol dat je nodig hebt om de andere facetten in het bedrijf te gaan doen. En ik denk op dit moment, of op dat moment, wou ik alles doen. En dat hoeft ook niet. Dus nu is het voor mij bijvoorbeeld duidelijker van, ik zoek inderdaad iemand met een gelijkaardig interesseveld zoals mijzelf. Dus iemand die een beetje bestaat zoals mij op vlak van persoonlijkheid, redelijk geel is, heel veel energie geeft, maar ook krijgt. Iemand die heel engaged is en die niet te veel vet over kleine dingetjes en makkelijk compromissen kan maken. Ik denk dat dat ook een belangrijke is. Maar anderzijds wel iemand die op vlak van skills wat anders is dan mijzelf. Beter in project management. Dus dat is een moeilijke zoektocht, uiteraard. En nu begrijp ik waarom dat iedereen zegt dat mensen aanwerven moeilijk is. Dat leek mij altijd zo van, why? Ik kan met iedereen overweg. En inderdaad, ik kan met iedereen goed overweg. Maar als je elke dag moet samenwerken met iemand, verandert dat heel veel.
En heb je daar een bepaalde methode voor nu? Om dan ook meer te voelen van, wat je net zei, past die persoon effectief binnen die rol en binnen die aanvulling?
Dat is iets waar ik volop mee bezig ben eigenlijk op dit moment. Ik heb heel veel gesprekken met mensen die een gelijkaardig issue doorlopen hebben of mensen die in HR-gebied werken. Dus ik probeer daar vooral heel veel op bij te leren. Maar één ding is sowieso zeker dat iemand moet zijn die sociaal heel veel verleden heeft. Allee, bijvoorbeeld iemand die in een jeugdbeweging gezeten heeft of echt een teamplayer. Dat zal voor mij belangrijk zijn als het gaat over eerste hire opnieuw. De eerste persoon die erbij komt moet iemand zijn die ook mij keiveel energie kan geven. En dat is een moeilijke om te spotten, want eigenlijk zijn skills gemakkelijk. En als het gaat over marketing skills, en dat is ook mijn doel, dan ga ik gewoon tijd maken om die persoon te bij te leren. Maar als het gaat over een gevoel dat je krijgt, is dat heel belangrijk dat je toch de juiste vragen stelt, de juiste mindset dingen vooraf opleest, zodat ik dat goed kan spotten. En dat gaat een heel moeilijk proces zijn, denk ik. Maar wel heel belangrijk.
En het klinkt alsof je de focus, waar dat je daar straks van sprak, als iets dat je soms miste, dat je dat nu wel heel hard hierop toelegt van focus op wat is mijn rol? Focus, hoe ga ik die aanvulling vinden? Dat wel heel hard speelt.
Ja, ik had vooraf ook altijd zoiets van hoe moeilijk kan het zijn een marketingbureau opstarten? Dat is gewoon hetzelfde wat ik aan het doen ben. Ik dacht altijd easy peasy lemon squeezy. Maar ja, zoals een paar keer gezegd, ik heb dat onderschat. En het gebrek aan focus zorgt ervoor dat je missen beslissingen neemt, punt. En maar een keer dat dat duidelijk is, kun je wel veel meer nadenken over die dingen. En in het begin was niet duidelijk van wat gaan wij precies gaan aanbieden. Het enige wat duidelijk was, was de doelgroep en de naam. En nu is dat wel iets duidelijker van ik wil bijvoorbeeld in de toekomst zoveel mogelijk weg uit executie. Dat ik heel slecht ben in project management en ik krijg daar ook heel weinig energie van. Dus ik ga echt iemand zoeken die daar sterk in is, zodat ik mijn sterktes kan blijven uit buiten. En dat is vooral het commercieel en het klantverbindende, het strategische meer. Dus ja, nu is dat duidelijk, omdat ik weet van, dat wil ik graag gaan doen in de toekomst. En dat is een grote fout geweest van mezelf, om te vroeg eigenlijk naar iemand te gaan zoeken. Ik had beter gewoon nee gezegd op een aantal projecten om mezelf al meer tijd te geven om daarover na te denken. Anderzijds durf ik ook wel te zeggen dat als ik nu even een jaar en een half terug zou gaan in de tijd, dat ik waarschijnlijk geen antwoord ging hebben op die vragen. Dus het is heel moeilijk om te zeggen, ja, ik ben gefaald, als je weet dat je op dat moment het niet beter ging gedaan hebben dan dat je het gedaan hebt eigenlijk.
Ik wil daar even op inpikken, Lisa. Klopt dat er voor jou geen falen is, zolang je leert, en dat alleen maar falen is wanneer je opgeeft?
Kort door de bocht wel, omdat... Ja, ik denk, falen is voor mij niet gelijk aan een doel niet halen. Het is niet zo simpel als dat. Anders zit veel meer gelaagdheid achter. En ik vind dat falen eigenlijk bijdraagt aan succes. En zeker in ondernemerschap, je kiest voor een pad die nieuw is, voor de meesten toch, zeker voor mij. Dus je kiest eigenlijk om buiten je comfortzone te gaan en buiten je comfortzone kom de obstakels tegen. En op een of andere manier, in onze maatschappij, iedereen wil obstakels vermijden, maar een obstakel overwinnen is net groeien. En als je dat obstakel niet overwint, zijn dat gefaald. Nee, je kunt alleen maar een fuck-up doen. Ik vind dat een mooier woord, fuck-up, dan falen bijvoorbeeld. Je kunt alleen maar een fuck-up doen en als je eruit leert, dan zie ik het zelfs als een succes, zou ik durven stellen. Het is maar, ik denk dat dat mentaliteit is in de maatschappij, zo forget and move on and never speak about it again. Dat vind ik de grootste fout dat je kunt maken. Want als je iets misdoet en je probeert het te vergeten en je denkt er nooit meer aan, dan ga je nooit de rode draad doorheen je fouten zien. En het is pas als je die rode draad ziet, dat je echt stappen vooruit zet. En dat heb ik zelf keihard meegemaakt. Ik heb al een paar keer gezegd, ik ben een people pleaser. En heel veel dingen dat ik gedaan heb, als ik dat nu achteraf bekijk, dat is allemaal die rode draad geweest om te beseffen dat ik een people pleaser ben. En dat aanpakken, dat heeft pas echt een impact op de dingen succesvol doen. En dus... ja, ik vind falen gewoon echt een stom woord. Ik kan er niks aan doen. En het wordt te vaak gelabeld. En eigenlijk, dat is een vriendin van mij die mij dat een keer zei van als je faalt of je hebt het gevoel dat je iets misgedaan hebt, ga gewoon naar de chicste cocktailbar dicht bij je, bestel een goede cocktail en celebrate yourself, omdat je weet dat je er superveel uit gaat leren. En dat is ook een beetje mijn mindset geworden over dingen misdoen, omdat ik daar echt de juiste mentaliteit vind om te groeien. Ik denk dat dat heel hard terug aanleunt bij mijn drijfveer in het leven om het beste uit jezelf te halen. Je kunt maar het beste uit jezelf halen als je één self-aware bent over jezelf. Dus durven kijken in de ogen van de dingen dat je misgedaan hebt en daar conclusies uit trekken. Maar anderzijds ook door dingen bij te leren en te ontleren is even belangrijk. En ja, door dat te doen, bijvoorbeeld mijn people-pleasing verhaal, dat is ontleren van ja zeggen en het leren van nee zeggen, bijvoorbeeld, heel kort door de bocht. Dat zorgt ervoor dat ik wel in het laatste jaar al 5 stappen vooruit heb gezet, ondanks de falingen die er geweest zijn.
En heb je daar een specifieke methode voor om dat people pleasen wat tegen te houden? Dat je zegt van, oké, er is 10 seconden nadenken voordat je een antwoord geeft of wat dan ook?
Ja, ik heb al een aantal dingen die echt helpen. De ja-maar-methode werkt mega goed. Vroeger was het altijd, ja, we gaan dat doen. Nu is het zo, ja, maar laat mij dat even checken of dat wel gaat lukken en niet direct een antwoord geven. En dan even op je eigen nadenken van, als ik ja zeg hierop, wat zullen de dingen zijn waar ik waarschijnlijk niet op ga moeten zeggen dat ik geen tijd meer heb om dat te doen. En ik heb zo'n klein regeltje voor mezelf achter een leuke podcast dat ik beluister, dat als het geen hell yeah is, dan is het eigenlijk een nee. En dat helpt mij heel hard om, om op de juiste dingen ja te leren zeggen. Anderzijds, people pleasing is ook iets dat in jezelf zit en dat is eigenlijk een zoektocht naar erkenning een beetje. En ik heb in het verleden heel vaak mijn zelfbeeld laten afhangen van erkenning van anderen. En dat people pleasing komt een stukje daaruit. Als ik ja zeg, dan gaan mensen wel tevreden zijn over mij. En dan ga ik weer even die erkenning, die rush voelen van die erkenning. Dat is ook een proces geweest om veel meer gewoon te durven naar jezelf kijken en trots zijn op wat dat je doet. En ik denk dat heel veel puzzelstukjes op dat vlak het afgelopen jaar voor mij in elkaar gevallen zijn en dat ik daar veel nuchterder over ben en veel sneller durf zeggen van ik ben super blij dat dit gebeurd is en ik ben blij dat ik dit misgedaan heb. Dat heeft mij zoveel geleerd. En je moet eens kijken naar jezelf, Lisa. Je bent echt goede stappen aan het zetten. Ik denk dat dat zeker iets sterks is, dat ik wel trots op ben eigenlijk.
Ik vind dat een hele mooie manier om daarnaar te kijken. Het is zo'n beetje zoals sporten, dat is ook, dat doe ik ook zeer. Maar je conditie gaat wel omhoog.
Dan, ja, voilà.
Zo voelt het een beetje dat je het zegt van ja, ondernemen, dat doe ik soms ook zeer. Maar je ondernemerskills of je volledige onderneming wordt sterker.
En daarbij leunend van succes, want succes is vaak een term die in sport heel vaak gebruikt wordt. Hè? Succes en falen. Omdat de buitenwereld kijkt altijd naar je outcome goal. Bijvoorbeeld, je wil een marathon lopen onder 4 uur. Dat is een outcome goal. En wat moet je doen om die marathon onder 4 uur te lopen? Dat is heel consistent trainen, bezig zijn met je voeding, maar alles wat je moet doen. Maar stel je voor, je hebt alles gedaan wat je kon en je loopt die marathon in 4 uur en 12 minuten. Ja, volgens je outcome goal zijde gefaald. Maar in mijn ogen zijde niet gefaald. Allee, en dat vind ik zo moeilijk aan echt cijfers op dingen plakken en echt doelen zetten. Ik vind dat proces even belangrijk is. Maar dat is iets zeer gevoelsmatig en daarom moeilijk om te meten. En daarom dat ik het belangrijk vind dat je dat voor jezelf eigenlijk gewoon een definitie heeft van wat is een succesvol doel behalen voor mij. Wel, als ik deze waarden kan blijven volhouden in mijn leven, deze drijfveren, dan is het voor mij geslaagd. Zelfs al is het niet geslaagd.
Want je hebt al een paar stevige fuck-ups vermeld. Dan nog geen falen zijn, want er zijn ook eigenlijk toch wel onverwacht goed nieuws, weet ik. Dat er, je had Uncover een beetje opgegeven, heb je net ook aangehaald, eigenlijk waren we ermee gestopt. Maar gaat dan toch mensen die nog aan hun mouw kwamen trekken van ja, Lisa, helpt ons met onze marketing, want ons verzekeringskantoor kan dat gebruiken. En heb ik dat ook goed onthouden dat je een nieuwe aanwerving al aan het plannen bent, concreet of minder concreet, maar dat dat wel in het vooruitzicht ligt?
2 keer ja. Klopt inderdaad. Dus ik had een cover opgegeven. Ik ben een aantal jaar, een aantal maanden wat go with the flow geweest. Niet echt bezig geweest met wat ik wou doen. Maar gewoon even tijd geven aan mezelf om dat een plaatje te geven. En wat ik eigenlijk ontdekt heb in die periode dat ik eigenlijk niks aan het doen was, is dat klanten die berichten of potentiële klanten die mails gestuurd hadden, ik had die niet beantwoord, omdat ik zoiets had van ik weet toch niet of ik ermee verder wil, waarschijnlijk niet. En het leuke was dat die eigenlijk superveel geduld hebben gehad en na een aantal tijd terug beginnen contact opnemen zijn. En dat bevestigt voor mij ook een beetje het ding van als je authentieke zelf bent, op de lange termijn is dat het beste wat je kunt zijn. En dat kwam eigenlijk gewoon omdat het verhaal heel goed klopt. Het verhaal van wie dat ik ben, wat dat in cover wil doen. Dat resoneerde heel goed bij mijn doelgroep. En het moment dat ik het eigenlijk opgegeven had, dat is precies karma of zo, zijn aanvragen uit de lucht beginnen vallen. Het is echt zot hoe snel dat toen plots alles is beginnen gaan. En daarom ben ik er opnieuw over beginnen nadenken. Met meer focus. En toen ontdekt van, dit wil ik toch wel verder doen. Ondertussen hebben we eigenlijk in die periode heb ik mijn klantenportefeuille verdubbeld. Door alleen te werken en niet met 2. En begint het wel pittig opnieuw worden. Dus ik wil er mijn tijd voor nemen, maar ik plan april, mei iemand terug erbij te kunnen nemen. En tegen de zomer zelfs een 2e persoon.
Proficiat. Dat is een mooie outcome goal.
Ja. Mijn omgeving vindt het niet zo leuk. Die zien mijn volledige traject als falen. En die hebben ook gezien hoe hard dat ik daaronder geleden heb. Het gevoel dat je niet meer met die energie opstaat. Maar ook het financiële gevolg. Als je iemand zit te betalen die niks aan het doen is, moet je zelf alles gaan doen. Ik was werk voor twee aan het doen op een bepaald moment. Niet durven op tijd die persoon ontslaan. Dat heeft wel echt een impact gehad op mijn cijfers. Al bijna elke reserve dat ik opgebouwd heb, is weg. Dat heeft mij 30.000-40.000 euro gekost. Hè. Allee, ik kan daar niet onnozel over doen. Dus mijn omgeving heeft nu zoiets van, wat gaat hij doen? Opnieuw iemand aanwerven? Nee, ik zou dat niet doen. En daarom dat ik zeg, van, zolang dat je zelf kunt bepalen wat dat succes en falen is, dan kun je zelf al die keuzes maken. En uiteraard gaat uw dichte omgeving u weer hoeden voor die obstakels. Hè. Dus dat is hun taak ook een beetje. Maar ja, ik ben er zelf veel enthousiast over.
Ja, mooi. Mooi. En heb je wat zijn de waarden dat je effectief het meeste meeneemt nu naar 2022 om echt als kernwaarde te zorgen dat daar niet wordt van afgeweken?
Heel goed doel. Heel goede vraag. Ik heb die oefening ook laatst moeten maken in de klankbordgroep waar ik ben. En mijn grootste doel is eigenlijk om dat people pleasing onder handen te nemen. Omdat ik voel dat op elk vlak dat wel een impact heeft. Zowel privé als werk. Dus dat is mijn grootste doel. Met een aantal subdoelen. En dat is een outcome goal, bijvoorbeeld een aantal uiterlijke duizend euro's aan monthly recurring revenue, twee mensen erbij, processen creëren, dat type dingen, dat zijn zo wat de subdoelen. Maar het grootste overkoepelende doel is eigenlijk om mijzelf daar sterker in te maken en echt een duidelijke visie en met een duidelijke ja- en nee-strategie, laat het ons zo zeggen, in het leven en in het ondernemen te staan.
Oké, en dan even iets helemaal anders, want je bent ook de medebezieler van de Entrepreneurial Business Book Club. Dus we gaan ervan uit dat je wel wat boeken hebt gelezen ondertussen. Dus even helemaal iets anders. Wat is een aanrader voor u, voor iedereen? Dat moet niet per se rond falen zijn. Wat is een boek waarvan jij genoten hebt?
Dat is een hele goede vraag. Misschien een kleine side note. Ik ben niet de medebezieler, maar ik ben wel verantwoordelijk voor een van de chapters in Gent. Dus daar ben ik verantwoordelijk om de community en zo te doen en de evenementen te organiseren. Maar de medebezielers was ik niet. Maar inderdaad, ik heb heel veel boeken al gelezen. Dat doe ik enorm graag. Ik denk het beste boek dat ik al gelezen heb is Extreme Ownership. Die gaat over Navy SEALs. Of jullie het boek gelezen hebben, maar dat gaat eigenlijk over 10 capaciteiten van extreem goede leiders. En extreme ownership gaat eigenlijk over het feit dat je constant binnen jezelf gaat zoeken naar waar loopt het mis en waar kan het beter, zonder dat aan je self-esteem te laten komen. Ik denk dat een belangrijke side note is. Van, je kunt heel de tijd je schuld op jezelf steken, maar daarmee raakt het ook niet vooruit. Maar ik ben iemand die daar heel, heel sterk mee bezig is. Dus ik ga nooit proberen om de schuld buiten mezelf te leggen. Uiteraard zijn er altijd externe factoren. Het gaat vooral over hoe je er zelf mee omgaat. Dus als ik terugkijk op het hiringproces, je zou kunnen zeggen, die persoon was de mismatch. Het is zijn schuld, maar eigenlijk niet. Hè. In eerste instantie heb ik hem aangeworven. Dus is het vooral kijken naar jezelf en daar acties aan koppelen. Ik denk dat het beste boek is dat ik ooit gelezen heb. En daarnaast, of course, ook The Obstacle is the Way van Ryan Holiday. Die gaat over obstakels. En het feit dat we daar precies vies van zijn, maar dat obstakels net u laten groeien. En dat het feit dat je een obstakel niet overwint, dat geen faling is. Dat heel goed past bij het thema van vandaag.
Oké, en dan nog als laatste misschien. Even de innerlijke Piet Huizentruid bovenhalen. En de chefsrol. Dus wat heb je geleerd? Van echt zo 1 dit, 2 dat, 3.
Dat is een goeie. Ik denk het belangrijkste wat ik geleerd heb, is dat elke ja is een nee op iets anders. En dat is echt voor mij in de laatste 10 jaar de belangrijkste levensles geweest. Heel belangrijk. 2 is je gezondheid. Ik heb zelf wel gezondheidsproblemen gehad. En je gezondheid is altijd het belangrijkste, super cliché. Maar dat is iets dat je gewoon niet kunt hacken. En als je gezondheid zegt van nee, dan valt alles een pudding in elkaar. Dus heel belangrijk om daar focus aan te geven. En het derde wat ik geleerd heb, is dat je, als je dingen uit je levensspectrum onder of verwaarloosd, dat je op een dag ook die boemerang terugkrijgt. Dus balans... Ik geloof niet in balans. Ik vind net de zoektocht naar balans leuk. Maar ik heb in bepaalde periodes bepaalde relaties, vriendschappen verwaarloosd. En op een dag, er is niks die die gaten kan invullen. Dus ik geloof heel sterk in dat levensspectrum met de zeven... hoe heet het? Uw gezondheid, uw sociaal leven, uw werk, uw financieel, uw relaties, liefde. Ik geloof daar wel in dat je aan elk onderdeel moet werken. En dat is iets dat ik pas het laatste jaar geleerd heb, denk ik.
Dat zijn hele inspirerende lessen. Ik denk dat er veel ondernemers goed moeten luisteren naar jullie, Lisa. Zowel het zakelijke, dat je ondertussen heel sterk staat, en dat je inderdaad je verschillende levensdomeinen hebt. En dat als je zaak succes heeft, maar het gaat ten koste van alles, is dat dan inderdaad succes?
Ja, succes is een heel moeilijk woord. En het heeft geen simpel antwoord.
Ja, goed, dan stel ik voor dat we hier afronden. Het was een super interessant gesprek. Waarvoor dank, Lisa, dat je dat, uw verhaal ook wou delen. Misschien als allerlaatste, waar kunnen mensen u vinden als ze, en waarvoor kunnen ze bij u terecht ook?
Goeie vraag. Misschien gewoon even mijn naam al spellen. Lisa is met IE, dus L-I-E-S-A. En Couleit is C-O-U-L-E-I-T, want... Ik denk dat ik niet wil weten wat dat mensen zouden googlen als ze proberen mijn naam te typen. Ik ben heel, heel fervent LinkedIn-gebruiker, dus daar sowieso bereikbaar. En voor mensen die geïnteresseerd zijn in samenwerkingen met Uncover, kunnen ze ons gewoon vinden op www.uncover.be. En Uncover is zonder E. Dus ja, voilà.
Voilà, keigoed. Merci voor dit gesprek. En dan horen we elkaar nog wel eens.
Vond je dit een boeiend gesprek? Abonneer je dan voor alle volgende afleveringen en volg ons op LinkedIn of Instagram voor alle updates. Heb je zelf een verhaal over falen dat je wil vertellen? Contacteer ons dan via falenpodcast@gmail. Dat is ffalenpodcast@gmail.com of via onze social media kanalen en profielen. Tot in het volgende gesprek!